Het tekstwoord voor deze avonduren vindt u in het gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, uw voorgelezen gedeelte, waarvan ik alleen nog voorlees de versen 3 tot en met 5, Galaten 1, de versen 3 tot en met 5, waar het woord des Heren aldus spreekt: genade zij u en vrede van God den Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Schrijf wij hierboven: Jezus Christus, de enige en volkomen gerechtigheid. We wilden, zo de Heere wil en we leven, de Galaten brief met elkander overdenken. Misschien soms enkele versen achter elkaar, al naar gelang het onderwerp, soms ook enkele versen misschien tegelijk trachten te behandelen. Maar dat zullen we wel zien na de gang van het werk, hoe het alles gaan mag. Ik had het al eens eerder in gedachten, maar was nog steeds niet tot een vaste gedachte gekomen. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen behandelt ook veel zaken die overeenkomen met wat wij hier in de Galatenbrief vinden. In de Romeinenbrief maakt de apostel Paulus die tegenstelling tussen de heidenen en hun gerechtigheid die ten verderven leidt, de Joden en hun gerechtigheid uit de wet die ten verderven leidt, en de enige gerechtigheid des geloofs van die enige borg die alleen ten leven leidt. Maar in de Galatenbrief hebben wij meer te doen met een bestaande gemeente, die door de prediking van het evangelie naar de eeuwige raad van God geformeerd is, en waar reeds korte tijd na haar stichting allerlei verkeerde gedachten en valse ingekropen broederen hun boze werk verrichten. Daarom heeft wat de grondslag betreft de Galatenbrief veel gemeen met de Romeinenbrief. En we kunnen bemerken dat iedere gemeente ook haar eigen omstandigheden, haar eigen nood heeft gekend. De brief aan de Filippenzen en de Efeziërs heeft ook dezelfde grondslag, maar toch ook weer een geheel ander karakter. Overal bestraft en vermaand de apostel tegen allerlei dingen die in de gemeente tot openbaring kwamen, en brengt hij ze bij het woord des Heeren terug. Nou is het niet met opzet in die zin dat ik van de gedachte uitging dat onze kleine gemeenschap het meest geleek op de gemeenten in Galatië. Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb nog niet van die droeve berichten die de apostel Paulus kreeg van hun boze afwijkingen van de leer der zaligheid. Maar omdat deze verkeerde gedachte, dit afwijken, haar wortel vindt in ons boze, arglistige bestaan. Daarom hebben wij ook zo nodig altijd ook van tevoren alreeds vermaand te worden om te blijven bij het enige fundament der zaligheid. En daarom begeerden wij ook deze brief van de apostel Paulus aan de Galaten met elkander te overdenken. Dat landschap van Galaten in Klein-Azië, je zou het beste het dichtst kunnen zoeken in de omgeving van het hedendaags Turkije en haar hoofdstad Ankara. Het was door volgens sommigen een landstreek, volgens anderen een provincie. Wanneer het een landstreek betrof, was het slechts een klein gedeelte van de grote provincie, de Romeinse provincie Galatië. Dan zouden daar ook bij behoren de steden Iconium, Lystra, Derbe, waar de apostel op zijn zendingreis het evangelie verkondigd had. Wordt echter bedoeld het landschap Galatië, dan is het uitsluitend een bepaalde streek in die grote provincie, waar ook verschillende gemeenten ontstaan zijn door de prediking van de apostel, waarvan we lezen in Handelingen 16 en 18, dat hij het land Frigië en Galatië doorgereisd heeft en daar het evangelie verkondigd heeft. Vooral bij de gedachten zijn allerlei argumenten aan te voeren, maar het lijkt mij dat dat weinig ter zake doet. Wat heeft dat eigenlijk te betekenen? Het dankt haar naam aan de Keltische volksstammen die uit Frankrijk, België, Duitsland, zo'n 3 eeuwen voor Christus, opgetrokken zijn naar die landstreek en zich daar gevestigd hebben. Daar woonden dus de Galliërs. En die landstreek heeft ook de naam gekregen van Galatië naar haar inwoners. In ieder geval, het heeft de Heere behaagd om daar een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren door zijn woord en geest bijeen te vergaderen. In die gemeente iets zeggen we maar van, omdat bij de behandeling van deze brief zal telkens toch weer de oorzaak waarom de apostel zijn woord sprak ons toegelicht worden. Daarom zeggen wij er slechts kort iets van. Door de Judaïsten, dat waren christelijke Joden, maar die nogthans niet van hun drek gewassen waren, en die allerlei plichten en inzettingen trachten in te voeren in de gemeente. Door deze Joden was het ambt van de apostel Paulus in verdenking gebracht. Ze hadden hem geminacht, alsof hij in verhouding tot de andere apostelen eigenlijk maar een onbetekenende boodschapper was, dat ze aan zijn boodschap niet zoveel waarde behoefde te hechten. En dat zij, afkomstig uit Jeruzalem en Judea, veel beter zouden weten hoe het behoorde in de gemeente des Heren en hoe het leven van christenen diende te worden ingericht. En met deze arglistige raadslagen zijn ze de gemeenten ingedrongen om zichzelf een soort mandaat een zekere autoriteit te geven voor deze mensen. Omdat ze weggetrokken zouden worden achter de boodschap van Paulus vandaan naar hun vermenging van wet en evangelie. Daarom draagt dit eerste hoofdstuk ook telkens het karakter van een uiteenzetting van de apostel, hoe hij gekomen is tot het ambt, wat hem wedervaren is, en dat hij in Jeruzalem geweest is, waar hem de broederhand ook toegereikt is. Hij vermeldt daarin de grote werken Gods met hem gehouden. Dat zijn voorlopig genoeg als een kleine illustratie om die eerste versen met elkander te mogen overdenken. Want in de eerste 5 versen is de grondtoon van de hele brief vervat. Dat de Heer Jezus Christus de enige en volkomen gerechtigheid is die redt van de dood. Daarom ook de apostel gaat beginnen met te zeggen, Paulus, een apostel. Dan wil dat hier niet zeggen dat hij zichzelf als mens, wiens adem in zijn neus is, die als het gras is dat heden bloeit en tegen de avond in de oven wordt geworpen, dat hij zich als zodanig op de voorgrond wil stellen, ganselijk niet. Maar in tegendeel, door met zijn naam te beginnen, wil hij zichzelf aandienen als een instrument in de handen van de levende God. Daarom zal hij ze ook vertellen de omgang onder de Joden die hij eertijds heeft gehad. Zal hij ook vertellen wat de Heere gedaan heeft, namelijk zijn Zoon in hem te openbaren. Daarom gaat hij als het ware ervan uit, Paulus. Ja. Maar uit het eeuwig welbehagen van God. Paulus, die niets is, maar een instrument in de handen des Geestes, waarvan de Heere zei, is deze mij niet een uitverkoren God? Is hij niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Hij zal mijn naam onder vele heidenen dragen. Ik zal hem ook tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dat betekent het hier, Paulus. Dat wil dus niet zeggen, hier ben ik, de Adamszoon. Maar hier wil het zeggen, Paulus, zoals God hem kent. Lief gehad heeft, bemind heeft, voor de grondlegging der wereld. Hij die een vervolger en godslasteraar was, al was het ook in onkunde, ik heb het in onwetendheid gedaan, zegt hij. Hoe dan ook, maar zijn weg ging ten verderven. Maar hier mag hij zeggen, Paulus, een apostel, een gezondene betekent dat. Post-apostel betekent gezondene. En het is waar, ook andere dienstrechten buiten de apostelen worden op sommige plaatsen in de brieven met de naam apostelen aangeduid in de grondtekst. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Paulus bedoelt hier te zijn een apostel in diezelfde zin waarvan Christus sprak in Lucas en hij noemde hen apostelen. Dat wil zeggen,
die geheel bijzonderlijk door God geroepen waren, door God afgezonderd. Daarom zegt hij Paulus, een gezondene, niet van mensen. Wie hebben hem niet geroepen? Zoals anderen wel geroepen zijn door mensen, ook in de goede zin. Ook in de goede zin. Want onze kanttekeningen en anderen maken er terecht opmerkzaam op dat het hier gaat over die bijzondere en extraordinaire roeping. Niet zoals hij later in de gemeente functioneert, ziet dan om naar wijze mannen bekwaam om ook anderen te leren. En dat zij ouderlingen en opzieners stelden. Nee. Maar Paulus bedoelt hier een gezondene te zijn op een heel bijzondere wijze, zoals ook de discipelen door de Heer Jezus persoonlijk met naam en toenaam geroepen werden om zijn gezondenen, zijn apostelen te zijn. Dat stelt hij tegenover die anderen, die zich ook als apostelen aandienden, die de gemeente wilden verwoesten, maar die toch geen van allen konden zeggen dat zij persoonlijk door Christus zelf tot dat ambt waren geroepen, doordat ze oor en oog getuigen mochten zijn. En dat was bij Paulus wel zo, want Christus is ook na zijn opstanding nog aan Paulus verschenen. Hij was op geheel bijzondere wijze geroepen. O, daar begint hij mee om niet voor zichzelf het pleit te voeren, maar het pleit te voeren dat het God is die hem geroepen afgezonderd heeft tot deze bediening. En ik weet, terecht spreken onze vaderen ook van de onmiddellijke en de middellijke beroeping. De middellijke roeping zoals de Heere nu door zijn heilig woord en geest de zondaren innerlijk roept. De onmiddellijke roeping zoals wij bij de apostelen bemerken, die rechtstreeks van Gods wegen geroepen zijn, die geen mandaat nodig hadden. En het is echt niet zo'n best teken wanneer iemand zich op die extraordinaire roeping wil beroepen, om ten koste van alles een ambt te bekleden, door geen rekening te willen houden met de middellijke beroeping door mensen, kinderen des Heren, het zij weinig of velen, maar zichzelf daartoe opwerpt. En net doet alsof hij op diezelfde plaats staat als de apostel Paulus. Dat is al vele malen in de praktijk geschied en dat gebeurt nog. Mensen die de middellijke roeping door woord en geest en door de gemeente des Heren of door welke deel ook van zijn wijngaard verwerpen, zichzelf met een extra bijzondere roeping aandienen en de middellijke weg verachten. Nee, dat is misbruik maken van wat de apostel hier schrijft. Dat betekent dat wij onze tijd of plaats niet af kunnen wachten. Daarom is het zo walgelijk ook in allerlei kringen, en het heeft mij lange tijd zeer zwaar gewogen, innerlijk, persoonlijk. Als je tot een gemeente mocht behoren, en je komt terecht in allerlei ongeordende gemeenschappen, maar zonder enige verantwoording die en die en die gevraagd wordt. Op hoop van zegen. Zonder dat daar een wettige zending aan ten grondslag ligt. Dat is naar. Dan is menigmaal de verzuchting mijns harten geweest dat de Heer me daarvan wilde verlossen en op een rechte weg verbinden aan een gemeente, waar dan ook. Hoewel ik overtuigd was dat dat in de handen des Heeren ligt, zodat ik weet toch wel hier een gesprek dat er hier met enkele gevoerd werd, dat ik tegen een van de stuur zei, jullie moeten nooit denken dat de Heer jullie nodig heeft om mij een plaats te geven. Ganselijk niet. Want ik geloofde door alles heen dat de Heer dat op zijn tijd doen zou. Ken mag er, al is het niet in dezelfde zin, toch als wij daarin van de Heere hebben mogen ontvangen zelf, dat we zijn woord mogen en zullen bedienen, dan mag daarin ook zijn een kinderlijk toevoorzicht en een vastigheid. Dat wij, al is het dan niet op die extra bijzondere manier zoals alleen van de apostelen gold, nochtans in de zielen overtuigd mogen zijn dat de Heer het is die zegt, predik het evangelie. Als dat niet zo is, dan is het tenslotte de beoefening van een vak, dan stond dat af. En ik weet dat de Heer ook door middel daarvan zijn doel wel kan bereiken. En zonder het trekken tot zijn wonderbaar licht. Maar over het algemeen heeft het een matheid en een ongevoeligheid en een dorheid ten gevolge in het midden van de gemeente. Wanneer daar niet is in alle omstandigheden, in alle tegenheden, in alle nood, Heere, het is toch uw werk. Dat is recht troostrijk. Dan hoeven wij niet meer zo afhankelijk te zijn van elkander. Maar dan mag er zijn die innerlijke overdenking, Heere. U hebt het gezegd. Ja. Dat geeft, dat lijkt voor sommigen wel eens een beetje autoritair. En toch ligt het zo niet. Als ik zeg, ja, toen de Heer me dat geloof schonk, dat ik dat moest doen, gaf de Heer me ook het vertrouwen, niet in mijn onfeilbaarheid, maar wel in de onfeilbaarheid van de Heilige Geest en van het Woord. En heb ik vast geloofd, en dat gaat nou niet over een woord of wat ook, of over een verschil van minder geschikt belang, maar dat de Heer zou zorgen dat ik alleen de rechte grondslagen van zijn woord zou mogen prediken. Trots alles. En dat is een aangename troost. Dan geeft de Heer een sleutel die past. Al begrijpen we van het hele woord in onze waarneming geen ene letter. De Heer heeft de sleutel en hij zegt, zo is het. En dan is het ook zo. Dan houdt dat op met zeuren. Daarom is de kerkendienst altijd zo'n aangenaam iets. Want als je bij elkaar zit, de een zegt dit en de andere zegt dat. Is een beetje ondeugend van me misschien dat ik dat zeg. Maar onder de preek is dat onder ons niet gebruikelijk om er tegenin te gaan zitten schreeuwen. Maar dat is een voorrecht.
Dat is een voorrecht. Dan denk ik gelukkig dat er nog kerk is. Want ja, hier op aarde is het een groot wonder als een paar mensen het met elkaar eens zijn. En als dat zo om in de kerkendienst was, dan zou de prediking ontaarden in een debat. De een zegt ja, maar dit, en de andere zou zeggen ja, maar dat. Gelukkig niet. Gelukkig niet. En dat is nou echt niet met als oorzaak dat de mens zijn eigen zo graag hoort. Ik weet dat wij gevallen zijn aan de hoogmoed. Maar daar zorgt de Heer ook wel voor dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Maar dat is daaruit dat we in onze harten zeggen, och Heere, uw woord is het toch alleen. Laat dat voortgang mogen vinden in ons aller hart en leven. Och, de apostel Paulus, die nam een heel bijzondere plaats daarin in. Hij was niet door een mens, niet van mensen geroepen, niet door de gemeente. Maar ook niet een mens die als middel in Gods hand hem de boodschap had gebracht. Je moet daar of daar naartoe, of je moet preken, dit of zo. Ook niet. Maar Jezus Christus, die had hem geroepen en God de Vader die hem uit de dood opgewekt heeft. Dat is zwaar geschud. Achter deze arme man die door Gods genade begenadigd is en bezocht. En uitverkoren om zijn woord te brengen. Daar staat niet één of andere klasse of synode in de verkeerde zin. Hij heeft ook van de broeders toestemming gekregen. Maar dat is niet de enige grond. Nee. Maar achter zijn zending, zijn boodschap, daarachter staat Jezus Christus. En dan is het op hier op bijzondere wijze, toch, iedere dienaar, maar dan moet het ook een dienaar wezen, een dienstknecht van de Heer, van zijn woord. Niet een begrijper van het woord, niet een heerser over het woord, maar een dienaar van het woord. Die door het woord gediend en bediend wordt. En dat mag verkondigen. Die mag, al is het in mindere mate ten opzichte van deze bijzondere roeping. Maar die mag van de boodschap zeggen. Door Jezus Christus. Dat is wat. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. De mensen mogen overal om lachen. De mensen mogen op een man, op een prediker of op een dienstknecht mogen ze allerlei aanmerkingen maken. Maar, vergis je niet. Als je zegt, de man heeft die onhebbelijke gewoonte of hij heeft die gewoonte. Dat is niet zo erg, al denk je dat. Dat mag gerust. Dat is niet erg. Want dan loopt het eigenlijk over een persoon. Die meestal nog naarder is dan de hoorders. Ja. Maar als het over de boodschap gaat van Gods eeuwige ontferming. Als het gaat over de waarheid van Gods woord. Wees dan voorzichtig. Wees dan voorzichtig. Want daarachter staat Jezus Christus. De zaligmaker die door de Vader gezalfd is om gaven uit te delen aan de wederhorigen en de zelf heeft gegeven sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars, sommigen tot evangelisten en noem maar op, heeft hij gedaan. Hij is de grote ambtsdrager. En uit hem vloeit alle bediening voort. En om nog meer kracht bij te zetten, zegt de apostel hier. En God de Vader, die hem uit de dood opgewekt heeft, die in kracht en heerlijkheid en majesteit zijn kind heeft opgericht om in waarheid te zijn,
koning over Sion, koning over zijn kerk, koning over zijn uitverkorenen, koning over al zijn dienaar. En als een mens gaat zeggen, ja, ik ben onbekeerd, maar ja, ik doe dat maar, dan mag hij zichzelf op de been houden misschien, zoals een hoop van die degelijke leraars, die heb je nog in ons land. Die durven nog wel ijskoud in twijfel te trekken, of dat ze wel van God geroepen zijn, en dat ze zelfs hun heilig sacrament niet eens aanroeren. Maar ik zeg u, dat het grote beesten zijn daarin voor God. En ik denk wel eens, waar halen ze de brutaliteit vandaan om de kansel te beklimmen? En hoe ontzaglijk is de misleiding als de gemeente dat nog accepteert? Want ik zou zeggen, stik dan maar in je rechtzinnige letters. Stik er maar ineens zelf maar op. Maar dan ga ik liever nog ergens anders heen. Heb ik geen behoefte aan om een verachter van God en zijn heilig woord en evangelie, om daarna te willen luisteren, die hopelijk bekend dat hij er buiten staat. Dat is een gruwel. Dat is een grote gruwel. Het is nogal eens gangbaar. Ik hoorde eens van één, dat is een van de beste lichten, daarom noem ik geen naam. De mensen zeggen, het is de enige nog, maar die zeggen, ja mensen, ik zal het maar eerlijk zeggen, als ik eens één keertje in een jaar of twee keertjes werkelijk de waarheid door de geest mag spreken, dan heb ik gehad. Ja, zullen jullie zeggen, maar dominee toch. Ja hoor, ik ben vanavond hier gekomen om dat te verdienen, ik zal het maar eerlijk zeggen. Daarvoor ben ik hier hoor. En de mensen die zeiden, die man die me vertelde, die zei, joh, wat heeft die man zelfkennis. Ik zeg, die man heeft nog geen grijntje zelfkennis. Nog geen grijntje. Want dan had hij zijn eigen omgedraaid. En dan had hij als een geslagen hond voor de preekstoel blijven liggen en zeggen, o God, dat is kwijt. Als dan zou die onmiddellijk ervaren de afkeer des Heeren. En die zou niet eerder zijn woord kunnen bedienen. Of God zou hem weer herstellen. Maar zo ver is men er nou vandaan, mensen. Zo ver. En dat gaat door voor het beste. Begrijp ik. En dan de hele autoriteit, die wordt dan ook vaak, dat is weer een andere kant, niet uitgemaakt door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood opgewekt heeft. Maar die wordt uitgemaakt door het gezag van de persoon. Wat hij als godsdienstig mens heeft. En zoals die als godsdienstig mens te boek staat. En dan zegt hij het averechts verkeerd, dan zegt de gemeente nog, het was de moeite waard. Maar als dit nou de achtergrond mag zijn, van de zending en de roeping, ook al is het niet op die extraordinaire wijze als bij de apostelen die oor- en ooggetuigen mochten zijn, maar dat nogthans hij die grote herder en opziener der zielen achter hun ziel staat, dan kan dat toch allemaal niet. Dan kan dat toch niet. Want dan is het leven van een theoloog, zegt Luther, ergens leven, sterven en verdoemd worden. Dat betekent altijd over de kop, want God geeft zijn eer aan geen andere. God drukt geen grammofoonplaten. Dat niet. En als u dan hoort, ik heb heus geen afkeer tegen studie op zichzelf, daar loopt het niet over. Maar als je dan goede relaties hoort die in het verleden ergens gewerkt hebben, waar een hoop van die wat nu heel degelijke mensen zijn, die in de studietijd dan voor de spiegel met allerlei gebaren stonden hoe ze de mensen op hun handen mochten krijgen. En de een die zegt, ik pak Draco wel, een ander neemt smijtengeld en een derde kondi. Wat nou mannen van naam geworden zijn in godsdienstig Nederland, dan vraag je je wel eens af, dat is verschrikkelijk. Wat is dat eigenlijk? Dat heeft nergens wat mee te maken. En ik weet wel, ons komt het oordeel niet toe, maar dit zijn toch wel enkele feiten. Het is te hopen dat de Heer ze dan ook zo gauw mogelijk bekeert. Anders zal alles op een eeuwig oordeel uitlopen. Want met een dienaar van het evangelie, ook al is die geen Paulus in die zin, is het allemaal heel anders gesteld. Heel anders. Die wordt door de Heilige Geest geregeerd. En het meeste wat hem overkomt, de meest voorkomende ervaring is altijd opzij. Opzij, hè. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Juist omdat de dienaar van het evangelie alles mee heeft, zijn omgeving en zichzelf, dat zijn ik geprezen en verheerlijkt worden. Daarom als de Heilige Geest acht op hem geeft, doet de Heilige Geest altijd maar door dat ik fnuiken en ten onder houden. En hem telkens weer als een dwaze zondaar en een dwalend schaap terug te roepen tot de orde van Gods woord. Ja, dat is hier de aanvang. Nou, dat is troostrijk als je zo in zonderheid hier de apostel, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad, die ook in welke bediening dan ook in zijn koninkrijk mogen werkzaam zijn, dat hij erachter staat die door de Vader uit de doden opgewekt is, die alle macht heeft om Paulus, maar ook Timotheus en alle behulpsels met zijn goddelijke kracht vast te houden en te ondersteunen, opdat ze altijd zouden leren, gij zijt mensen, maar ik ben de Heere, uw God. En al de broeders die met me zijn. Apostel, het lijkt wel even als dat de man hier wil zeggen, ja, er zijn er meer die er door Gods genade achter staan, achter de boodschap die ik breng. Ik ben niet alleen. Maar de Heer heeft mij hartelijke vrienden en broeders gegeven in de Heer Jezus Christus. Ook daar van waaruit hij die brief geschreven heeft, of Efeze of Korinthe. Maar dat doet ook niet ter zake. Daar maken we ook geen strijdpunt van. Daar zijn broeders en medearbeiders en vrienden zijn erbij. Dat moeten ze ook even horen, omdat ze zo verwaand zijn. Omdat ze zeggen, daar die ingekropen broeders, de meesten zijn het niet met hem eens. Dat mag waar zijn, zegt de apostel. Mag eventueel waar zijn. Maar toch heeft die trouwe herder, heeft mij broeders gegeven in dat oprecht en zaligend geloof. Hij heeft me broeders gegeven die hartelijk verenigd zijn, die mijn brief die ik jullie nu schrijf door de geest, die hem gelezen hebben en die er het zegel hunner ziel op hebben gezet en die hebben gezegd, Amen Paulus, Dit is de waarheid die naar de godzaligheid is. De gemeenten geldt niet over één gemeente, maar over al die gemeenten die daar in die landstreek gelegen waren. Het gaat over de gemeenten tot de laatste dag toe van de bedeling deze wereld. Gemeenten. Hij spreekt nog niet van geroepenen, van heiligen, van beminde broeders. De aanvang is vrij kort. Het lijkt wel of we kunnen bemerken dat de man ontroerd is door de afwijkingen, door de verlatingen van Gods evangelie. Nochtans komt hij op uit de genade en uit de ontferming. Hij noemt ze nog gemeenten. Dat wil dit zeggen in de lering voor ons. Dat een arme zondaar, die is niet al te beperkt en te eng van blik, alsof hij zou zeggen, ik en nog één. Nee. Hij is ook niet al te beperkt in het oog op de gemeenten, ook al zijn er aan vele plaatsen allerlei dingen die niet goed zijn, en al voelt hij ook afwijkingen. Nee. Want als hij loslaat het gemeente, dan betekent dat, dan heeft hij het overgegeven aan de Satan en aan de duivel en aan de valse leer en broederen. Maar zolang hij dat innerlijk nog niet doen kan met een gemeente, doordat de geest van Christus hem daarin weerhoudt, dan is dat het bewijs dat het ver en diep gezonken kan zijn, en ook ver van het pad af, en van de rechte leer der zaligheid, en dat de man toch nog moet zeggen, gemeenten. Ja, dat is ook een vermaning. Want dat zeg ik niet om de eigen gemeente als het ware uit te hollen, om te zeggen, ga maar ergens anders. Want u bent schuldig, u bij de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus te voegen. Maar dat wil nog niet zeggen dat diezelfde zondaar daarmee tegelijkertijd alles verdoemen en veroordelen zou wat buiten hem is. Nee, maar hij hoopt en begeert uit de liefde zijns harten, dat ze wederom als gemeente mogen openbaar komen van de Heer Jezus Christus, levend en stervend bij die rechte leer der zaligheid. En zelf mag je blij zijn als je een plaatsje gevonden hebt waar je in rust mag verkeren. Ja, daar mag je blij mee zijn. En voor mij hoeft er niemand bij een mindere vorm van kerk of openbaring van het lichaam van Christus te blijven. Dat vind ik bespottelijk. Dat sommige mensen ergens zitten of blijven. Alleen maar omdat ze in zo'n kerk gedoopt of belijdenis hebben gedaan. Daar heb ik nooit met mijn verstand bij gekund. Nooit. Waar dan de bediening van het woord nog wordt gemist, kan ik niet begrijpen. Tenminste, als er dan in de buurt of in de omgeving een openbaring is van het lichaam van Christus en de bediening van zijn woord, dan heb je geen geldige reden om je daaraan te onttrekken. Want wij zijn toch niet kerkistisch. Ze hebben tegen mij wel eens gezegd in het begin, hoe zal het over 10 jaar zijn als u nou eens weggaat of dood bent of zo, wat krijg je dan weer? Daar hoef je geen zorg over te hebben. Je blijft net zo lang totdat het woord Gods er is. Is dat er niet? Is verdwaling en leugen en ketterij en er komt weer een schuur naast te staan waar het woord wel is aan gezonden, dan ga je daar naartoe.
Want je verbindt je aan de waarheid. Aan Gods woord, maar niet aan de naam.
Niemand heeft daarom het recht om te blijven staan. In een zekere afstand. Nee. Want de Heere betuigt op het hoogst. In zijn dierbaar woord. Dat we ons daar zouden verbinden. Aan die onderlinge bijeenkomst. Waar zijn woord gepredikt wordt. Zo. Dus het is afsnijdend en het is tegelijkertijd ook niet bekrompen wat de man doet. Anders zou hij misschien met één streek gezegd hebben, oh, dat is allemaal niks daar. Dat is allemaal niks. Maar hij is er zelf geweest. Hij heeft zelf het dierbare evangelie verkondigd. Hij heeft er ook vrienden gekregen daar in die plaats. Kijk, dan is het dubbel erg. Want ik sluit niet uit dat er wel plaatsen zijn die nog wel rechtzinnig zijn en waar je ook dat niet meer van kan zeggen, gemeente. Omdat er ook inderdaad geen leven is. Dat is erg. Dat is een treurig verschijnsel. Tenminste van wat ik wel eens gehoord heb. Dat het ook inderdaad vaak voorkomt dat er geen leven is. Dat is zeer droevig, dan zeg je wel eens ja. Nou heeft het de vorm van de gemeente, het heeft de ambten. En toch alles even droevig, even dood en even. Hoe zou dat toch komen? Ik weet het ook niet. Ik denk altijd maar omdat we de reine leer der zaligheid ingeruild hebben voor een godsdienst van dode werkers. En dat de Heer daar zijn afkeer over betuigt door een driedubbele dodigheid en magerheid over de zielen te zenden. Anders kan ik het nog niet zien, maar het is droevig. Ach, hij noemt ze nog gemeente, hiervan Galatië, tenminste wel. Dan gaat hij ze bepalen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Genade zij u. Dat is de bron. De bronfontein. Genade, wat u opwelt. Uit God de Vader. Door de Heer Jezus Christus genade. Ja, daar begint hij juist mee. Het is als het ware een donderslag. Het is een mokerslag tegenover de werken. Tegenover alle judaïsten die de zielen der mensen verontrusten. Die zeggen ja maar. Hij bidt ze toe. Het is niet alleen een wens, maar het is ook een, je zou zeggen, een daadzaak. Alleen zou dat voor iedereen gelden, voor die het geloofd heeft. Is het waar geweest, genade zijn. En voor de ander is het een wens gebleven. Maar voor een iegelijk die geloofde, is het een daadzaak geweest. Genade zijn, vrije gunst en ontferming Gods. Onconditionele genade. Wat genade is, is niet in woorden uit te drukken. Genade. Genade niet ten koste van een wet, niet ten koste van een recht, niet ten koste van Gods deugden, maar genade die gegrond is in onze Heer Jezus Christus. Dat zijn de grondzuilen van de waarheid en de leer die naar de godzaligheid is. Genade zijn. Het is alsof die wil zeggen, lieve broers in de verte, voor zover je nog bereikbaar bent voor dat dierbaar evangelie. Ik wens je op de voorgrond. in de dadelijkheid toe. Gods gunst en genade. Anders word je verdoemd voor eeuwig. Daar komt hij uit op de man. Omdat hun er niet meer uit opkomen. Omdat hun dat lieve en dierbare woord. Wat voor Gods kinderen zo groot is. Wat de sleutel wordt op alle raadselen. Wat de sleutel wordt op de poort en de toegang naar het binnenste heiligdom. Wat bij de aan- en de vooruitgang hun spijze wordt en drank. Genade. Daar komt hij uit op. Dat is zo nodig. Dat hebben we allemaal wel nodig. Maar hij stelt dit heil tot de muur en voorschans. Opdat hun hoge muren van werken. En eigen gerechtigheid zouden verwankelen en in elkaar storten. Daarom doet de lieve man dat. Oh, het is alsof zijn ingewand hier ontroerd is om hunnentwil. Alsof hij de Heere God aangrijpt in zijn eeuwige trouw. En dat voor niets en onwaardige die alles verspeeld en verloren hebben. Die alle op het schavot omgebracht moesten worden. En in een eeuwige dood moesten zinken. Genade zijn. Dat is toch lief dierbaar. Als je het zo bekijkt. Hij is geen pausapostel. Want de paus die begint met in de ban te doen. Die denkt, hoe ontdoe ik me van dat tuig? Maar de apostel, dat is heel anders. Dat is een man die is gezonden om zijn naam te dragen onder de heidenen. Die dierbare naam van de Heer Jezus Christus. En daarom kan en mag en moet hij dat zeggen. Genade zij. Alsof die zeggen wil, vrienden, er is geen andere weg. Daar moeten we mee beginnen. Daar alleen is de voortgang in. Daar alleen het einde. Genade. Dat die hoge God in de hemel, die vuile, lage, diep gezonken zondaren, die hem voor eeuwig terug hebben toegekeerd, dat hij genade bewijst. Onconditioneel. Het is ook een herinnering. Er zit ook iets in alsof de apostel zegt. Genade. Die hebben onze zielen in uw midden gesmaakt. Met elkander. Toen u het woord der zaligheid hebben gepredikt. Maar het is er ver vandaan. Nu. Daarom wederom. Genade zij u. Dat die nog terugkomen. En onder u bevonden worden in kracht. Als uw spijzen en dranken levend water. Heb ik wel eens gedacht kinderen. Als ik de zegen uitspreek. Dan moet je dat niet zien als mens. Dan heeft het niks te betekenen. Dan wensen we elkaar goed of kwaad. Maar kijk eens. De Heer doet dat ambtelijk. De Heer doet dat door middel van een instrument. Door een venstertje. Zie dat nou maar een dood ding, een venstertje. Zo voelt een dienaar van Christus zich ook menigmaal een venster. Waardoor een lichtstraal valt. Maar die lichtstraal, die zegen, is van God de Almachtige. Als je in de kerk zit, kinderen, en je hoort dat woord genade zijn, en de Heere zegent het aan je hart, dan hoor je misschien van heel de preek verder niks meer. Maar dan zeg je je eigen, hoe is dat mogelijk? Genade? Wordt er mijn genade verkondigd door God? genade te zijn. Kan dat? Kan de Heer mij ellendige de doel houdt die zegt genade zij u? Als er een kruimeltje geloof werkzaam is in de ziel, dan word je erbij betrokken. Dan ben je erbij. Je zit eronder. Dit waren ook allemaal droevige mensen die daar in Galatië, die hadden de genade de rug toegekeerd. Maar de Heilige Geest die doet dat. Oh, het is een zacht en toch een scherp zwaard. Want het kan best wezen dat er al zielen onder zijn die bij deze zegenbede al reeds bakzeil moeten halen en gaan zinken. O ja, genade. Daar hebben we nou trouweloos de rug en nek weer aan toegekeerd. Daar is de Heer mee begonnen en wij hebben het verlaten. En u schrijft zijn knecht weer, genade zij u. En die zijn al gelijk door de knieën gegaan. En die zijn steeds bedroefder gaan worden toen ze deze brief gelezen hebben. Maar ook steeds meer zijn ze uitgedreven weer naar de genade terug. Zondaar in ons midden. Jong of oud, geldt u allen. Weet iets van genade. Niet dat je mooie woorden iets uit kunt leggen. De een die wordt in de kerk bekeerd, de ander op het voetbalveld en een derde kan in de bioscoop bekeerd worden. Maar in zonderheid werkt God in zijn gemeente en in de geslachten. Maar is het geen genade en gunst die ons alleen maar redt? Of je al in de kerk zit of op het voetbalveld, kun je zeggen, er was iets. Ik had iets. Ik heb iets gedaan. Ik heb iets verdiend. O nee, dat is een kenmerk als je God vreest, dan ga je zeggen nee. Nooit heb ik wat gedaan. Ik heb eerder mijn best gedaan om in de hel te komen. Als een briesend paard, dan was hij nog zo'n nette man of een uitbreker in de zonde. Hun best gedaan om in de hel te komen. En dat moet die vrome mens ook weten. Mijn best gedaan om in de hel te komen. Dan zie je dat al, dan zeg je, oh, niks verdiend, ja, toren en gramschap. Ja, al kun je het dan niet zeggen, dan kun je het nog in je hart ervaren. Hij zegt, genade, Heer, genade, dat is het, wat u betoond en bewezen hebt, u alleen. U, die uw recht liet gelden in een ander en uw genade de vrije loop gaf in een genadeloze zondaar. Dat is troostrijkste voor een zonde wat hij zich in kan denken. Dan zeg je, de zegen is al genoeg. Luther zegt in een aantekening op Genesis, in de begin schiep God de hemel en de aarde. En God zei dat was licht en als het er niet meer geschreven had gestaan, dan had het al genoeg geweest. Maar dat zou je nou ook hiervan kunnen zeggen. Als dat er alleen stond. Genade zij u van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Dat zou een Heer, dat zou al zo onuitsprekelijk zijn. Waar je nooit over uitgedacht zou kunnen komen. Zeg, weten jullie een andere weg om zalig te worden uit genade? Heeft de Heilige Geest u eraan ontdekt? Er is ook geen andere weg. Blijf er dan bij. Hoor het ieder ogenblik weer. genade zij u. Want als u geen genade is, dan is u alleen maar oordeel, vloek, verdoeming en godsverlating. Met niets anders kunt u dan vooruit. Dan is dat alles wat u hebt. Dat is de waarheid. Dat is Gods woord. Daarom genade zij. Genade zij. Zij onze spijze in het leven. Voor ons en onze kinderen. En de pleitgrond in het verborgene in onze zielen voor ons zaad. Genade, o God. Wees ze genadig. Genade. Dat is genade niet in plaats. Vergeving, verzoening op grond van zijn betaling. Genade zijn we vrede van God de Vader. Is die genade dan ook bij de Vader? Ja. Eeuwige liefde lag er bij de Vader. Maar hij heeft het betoond in genade door de Heer Jezus Christus. Want hij wilde het niet doen met krenking van zijn deugden. Maar met verheerlijking van al zijn deugden. Daarom genade van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Door welke de Vader al zijn barmhartigheid openbaar gemaakt heeft. In het midden der gemeente en voor hun arme heidenen. Genade zij u en vrede. Vrede is vrucht van genade. Oh ja? Jazeker. Vrede is vrucht van genade. Mensen die geen vrede hebben, die blijven niet bij de genade. Of ze zijn er niet bij gebleven. Die zegt, ja man, maar ik heb ook geen vrede. Ja, dan ben je niet bij de genade gebleven. Ja, maar is dat nou niet een beetje simpel geredeneerd? Ik geloof het niet. We komen er nog niet uit deze keer, dus we gaan dit laatste gedeelte nog een keer met elkaar behandelen. We sluiten met vers 3 vanavond, want de tijd is alweer om. Maar genade en vrede. Als je geen vrede hebt, ja, ik weet het ook wel. Ik weet het ook wel hoor, dat onvrede is. Maar durf je nou ook te zeggen, wel eens je hand uit je boezem te halen? Kijk, helaas. Uit je boezem, helaas. En Mozes stak hem er wederom heen, toen was hij weer gezond, maar dat kan bij ons niet. Maar weet je nou ook dat je hand, als je hand in je eigen boezem steekt, hij is melaats en hij komt er melaats uit en hij blijft melaats. Maar als je klederen mag wassen in het bloed des lams, dan zijn ze alleen maar rein. Genade. Vanwaar de onvrede, ook onder ons. De Heer heeft ons rijkelijk gezegend. Maar toch bespeuren wij ook die geest, want hij leeft in ons bloed als het ware. En bij sommigen dreigt hij de overhand te krijgen. De overhand. Dat komt uit in een antipathie tegen het woord. Tegen het volk. Waar men in minachting op neerkijkt enigszins. Tegen de sacramenten. Dat komt uit. Ik hoor zo wel eens wat hier en daar. Maar dan moet je kijken, waar is nou de vrede? Waar is nou de vrede? Die hebben ze niet. Ik garandeer het u, die hebben ze niet. Nog geen 5 minuten. En als ze denken dat ze het hebben, is het nog een ingebeelde vrede. dan is het een tevredenheid met zichzelf, omdat men aangenaam een ogenblikje gesteld is, of omdat er een van het zogenaamde volk het stempel nog eens opgezet heeft. Maar die vrede waar het hier over gaat, die hebben ze niet, want het kan ook niet. Het is onmogelijk. Ik hoop niet dat de verslagen van de kleinmoedigen hier verslagen nog meer onder worden. Dat is de bedoeling niet. Maar het woord wil onze kwalen openbaren. Het wil onze zere plaatsen aanwijzen en de pleister van de wond aftrekken. En vanwaar de onvrede? Zondaar? Zonde. Is dat de reden? Ja, maar waar is die anders voor gekomen? Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dat kan de reden niet zijn. Hij is niet voor onze inbeelding, voor onze gevoeligheid, voor onze vromigheid, voor onze eigenwillige gerechtigheid. Daar is hij niet voor gekomen. Maar tot de verzoening van onze zonde. O, ik geef u de verzekering. En ik weet, het is een les die we alle, ik en u, dagelijks nodig hebben. Maar als we dat ook maar mogen geloven, dat we die les dagelijks nodig hebben. Want als we eenmaal op een voetstuk zitten en we staan daarboven, dan zijn we met al onze onvrede nog bezig een arme medebroeder of zuster door de goot heen te halen. En zeggen, geloof je dat nou of geloof je dat? Goh, wel nee. Hoe zijn we dan bezig? En ondertussen zitten we zelf midden in de onvrede. Wat is de vrucht van genade? Vrede. Waarom? Als de Heere nou pardoneert, als de Heere nou zegt, uit genade maak ik je zaad. Je zou zeggen, dan word je toch blij. Dan krijg je toch iets van vrede. Niet dat je je altijd zo vredig gevoelt, maar een vrede die het verstand te boven gaat. Dat hij de middelmuur des afscheids ons gebroken heeft. En het handschrift der zonde dat tegen ons getuigde eraan genageld heeft. Aan het vervloekte hout des kruises. Als ik geen vrede geloof, dan moet ik altijd zeggen, Heere, ik ben afgeweken van de genade. En ik ben bezig om wat te doen, wat te laten, wat te presteren, wat te denken, mijn eigen een beetje in de plooi te krijgen, een beetje geschikt. Ik moet zus en ik moet zo. En een onvrede heb je dan, hè? Want je doet het nooit goed genoeg. Wel nee. Nee, want als je behoort bij het geestelijk huisgezin, zeker niet. Want elke keer trekt de Heilige Geest aan dat slappe geval aan die tent. Oeh, het staat allemaal in elkaar, denk ik. Oeh, hoe zal het er ooit voor God verschijnen? Dat is geen vrede. Nee. Nou ja, om nou te geloven dat je enkel zonde bent. En dat buiten de Heer Jezus alles je aanvliegt. Dat je zegt, oh, wat is een onrust, onvrede. Alles maakt mij bekend, mijn ellende, mijn verfoeilijkheid, mijn verdoemelijkheid voor God. Mijn gedurige opstand tegen hem. En tegen zijn woord en getuigenis. Geloof je dat dan? Want als je dat gelooft, dan wil je daar niet in blijven zitten. Dan zeg je niet, want ik heb het zo aangenaam. Dan zeg je, o, wie verlost me, Heere. Och, bij u is toch raad, bij u alleen. Bewijs mij uw genade. Zo zal mij uw vrede ook waarlijk vrede zijn.
vrede is vrucht van genade, en ander is de valse, eigen gerechtigde, ingebeelde vrede. En al die mensen die dan zo lief, zo aangenaam zijn, en zo vredig met elkaar kunnen praten, misschien nog wel over wat ze zo al beleefd hebben, als er één stukje van de vrede Gods, van de genade ingeworpen wordt, dan zijn ze gelijk aan de oorlog. Dan komt het gelijk uit dat het geen echte vrede is, die het verstand te boven gaat. Maar dat het een vermaak is met zichzelf en met een handjevol beleving en dode werken. Maar is dat nou uw beleving en mijn beleving? Heer, op mijn genade alleen kan ik verder. Door genade alleen kan ik zalig worden. Door genade ben ik die ik ben. Anders had ik al verteerd en verworpen geweest voor eeuwig. Dan zul je ook ervaren de vrede. Dan zul je ook ervaren dat de Heer zo goed en dierbaar is dat hij zegt, kind, wees stil. Ik heb alles in orde gemaakt. Want weet je wat eigenaardig is? Daar gaan we hoor. Terwijl die vredige mensen, zo gezegd, de Judaïsten, terwijl ze daarbij die Galatiërs bezig zijn om de vrede zogenaamd nog groter te maken, en dat kostelijke genadeversje wat vrij heeft elke uwe wet bemind, dat misbruiken ze om die arme stakkers mee in het hol van de werken te jagen. Dat misbruiken ze. Er zitten zo'n tranen bij te huilen wat vrij heeft elk. Zullen we dan maar niet sabbat? Zouden we dan ons niet laten besnijden? Zouden we dan niet dit doen en dat doen en zo doen? Ze willen de vrede nog groter maken. Maar ik geef u de verzekering. Zodra hun oren naar die kant open gingen, was met de vrede gedaan. Met de vrede gedaan. Ze kenden geen vrede meer. Die arme mensen. Want je voelt wel aan dat het dan iedere dag was. Ja, nou hadden we dit nog. We hadden zus. We hadden zo. We hadden... Ze kwamen er niet meer aan toe om te zingen in eenvoudigheid des harten. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Kwamen ze niet meer aan toe? Ze kwamen er niet meer aan toe om te gaan zeggen, warmhartig is de Heer en zeer genadig. Langmoedig, groot van goede die, dat geeft vrede. Dat geeft innerlijke blijdschap. Dat geeft zelfs te midden van alle onvrede en alle onrust, rust. Waarom? Omdat de ziel zegt, Heere, ik zink. Maar voor uw rekening, op genade. Op genade alleen, Heere. Op genade zwaai ik mijn oog alleen maar op. Op genade alleen doe ik een stameling tot u, zo ellendig als ik ben. Op genade alleen waag ik het, om nog een versje te zingen. Op genade alleen, Heere, breng ik mijn arme kindertjes bij u. Op genade alleen. Nu, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus, die de volkomen zaligheid is. Amen.